Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Ik zie filosofie. Hoeveelste nummer is dit?
14 of 15?
Ja, we zijn in ieder geval nieuw seizoen 2. En we zijn in Arnhem bij Pieter. Pieter, kan je misschien zelf iets over jezelf vertellen?
Ik ben Pieter. Pieter Seijnen. Ik werk nu als onderzoeker en data-analyst bij de GGD in Nijmegen. En 32 jaar, 2 kinderen en een vrouw.
En
ik heb filosofie gestudeerd. Ja, precies. Ik moet daar wel meteen bij toegeven. Het was de bachelor. De master heb ik ook gedaan, maar dat lukte uiteindelijk niet. Dus toen heb ik maar iets anders gestudeerd.
Waar heb je filosofie gestudeerd?
Wat zeg je?
Waar heb je filosofie gestudeerd?
In Nijmegen ook, ja, aan de Radboud Universiteit. Ja.
Bachelor en master?
Ja, en bij de master ben ik eigenlijk, als je ongeveer een half jaar in de master zit, dan kom je er wel achter hoe goed de scriptie gaat. En ik was daar nog niet aan begonnen en tegelijkertijd waren ook een aantal vakken waar ik heel moeilijk in kwam. En als ik iets niet leuk vind, dan lukt het ook niet zo goed om er hard aan te werken. Misschien kunnen we het nog over hebben waarom dat dan tegenviel. Toen ben ik eigenlijk afgehaakt. Ben ik 2 jaar lang onopgeleid werk gaan doen als klantenservice medewerker. En van dat geld ook op vakantie gegaan, dus dat was leuk. En toen onopgeleid werk weer heel erg tegen begon te vallen, begon het weer te kriebelen. En heb ik via een pre-master laten omscholen en daarna een master in politicologie gedaan.
Dus, oké. Maar dat is ook wel weer iets anders dan wat je nu als werk doet.
Ja, zeker wel. Ja.
Maar dan laten we dan eerst even inspringen op dat je stopte met filosofie. Wat viel je tegen in filosofie?
Filosofie viel me niet zo tegen. Meer wat ik verwacht van een master. Ik heb in mijn bachelor heb ik gemerkt dat ik de meeste interesse had in de filosofie die op de maatschappij is gericht. Dus politieke filosofie, ook cognitiefilosofie en hoeverre dat gaat over de psychologie van mensen en ethiek. Ik heb volgens mij ook een vak rechtsfilosofie in het derde gehad, wat mij heel erg prikkelde met over internationaal recht, over met Singer, over de positieve plicht die je ten aanzien van anderen hebt. En daarmee dacht ik, dan moet ik de master praktische filosofie gaan doen, met daarmee misschien nog wat naïef in mijn hoofd. Dan word ik iemand die heel goed kan nadenken en gaan analyseren over de maatschappij, om daarmee op een concrete wijze de maatschappij te bewerken. En toen ik de master uiteindelijk ging doen, was het meer een theoretische verdieping. Weliswaar over politiek en ethiek. De master heette volgens mij praktische filosofie. Maar er was weinig praktisch aan. Ik denk dat... ik weet niet. Ik vind dan een analyse van een analyse van een tekst van Hegel lezen. Ik zag niet hoe ik daarmee iets in de wereld kon gaan doen. En ik denk waarom politieke filosofie en ethiek mij zo aanspraken was. Omdat ik heel erg veel meningen had en nog steeds heb over hoe we de maatschappij met z'n allen moeten inrichten. En ik had niet het idee dat ik mijn gram daarin haalde bij de master filosofie. Dus ik had me denk ik gewoon een beetje vergist in wat het ging zijn. En misschien had ik ook gewoon altijd al moeten gaan voor een bachelor filosofie en daarna een sociale wetenschap of iets dergelijks.
Ik ben wel heel benieuwd waarom het dan zeg maar praktische filosofie heet, maar dat je al eigenlijk Hegel en zo gaat lezen. Maar daarvoor wil ik eigenlijk eerst nog vragen, voordat we het daarover gaan hebben, wat denk jij dat filosofie is? Dat vragen we eigenlijk iedereen. En dan moeten we als goede filosoof natuurlijk wel eerst consensus over krijgen.
Ja, het duurt al even, hè, die consensus. ik denk dat ik dat wel... en nu ga ik het denk ik een beetje de traditionele definitie vernachelen voor mijn eigen gewin. Maar ik denk eigenlijk iedere vorm van methodisch twijfelen zou je als filosofie kunnen beschouwen, denk ik. Ik ben wel fan van een beetje de ouderwetse definitie van filosofie. Dat is, of de ouderwetse als in de klassieke definitie waarbij Aristoteles is een filosoof en heeft het daarmee dus over ethiek en metafysica, maar heeft het ook over hoe een vis in elkaar zit. Wat nu dus als natuurwetenschap wordt beschouwd. Ik zou het wel leuk vinden om dat dan ook gewoon onder filosofie te schuiven. Ik weet niet of het daarmee de term betekenisloos wordt, maar dan kan ik nog een beetje recht praten dat ik nog steeds een filosoof ben.
Zie je jezelf nog wel als filosoof?
Ja, jawel. Ik denk, ja, een filosoof houdt van wijsheid, om het even heel, dat is de etymologische vertaling. En ik vind het gewoon interessant om achter de werking van dingen te komen. En of dat nou een super theoretische reflectie is op het mind en wat is het nou ook alweer?
Mind and body?
Ja, in ieder geval, hoe werkt dat fysieke brein en het bewustzijn wat we ervaren, hoe relateert dat tot elkaar? Maar ook, wist je dat hout echt gewoon 5 keer apart is geëvolueerd in het plantenrijk? Dat vind ik, dat is geen interessante filosofische kwestie. Maar het is een simpel feitje, maar het wekt wel, het maakt me wel op dezelfde manier enthousiast als in, het is gewoon, er valt gewoon een hele hoop te weten over de wereld en we gaan het nooit helemaal begrijpen en dat is gewoon, het is een soort van eindeloze puzzel die heel interessant is. En dat is wat ik leuk vind aan filosofie, maar dat is ook wat ik leuk vind aan de wetenschappen. Zoiets. Ik ben de vraag een beetje kwijt eigenlijk.
Ja, wat is filosofie?
Wat is filosofie?
En ja. Zie je alsnog jezelf nog als filosoof?
Ja, ik denk wel. Ik denk het wel. Ik denk dat ook wel mensen in mijn omgeving me als iemand zien die filosofisch uit de hoek kan komen.
Mm-hmm. Hoe uitzicht dat in je werk als data analist, als ik het goed reproduceer?
Ja, ja. Misschien niet op een hele concrete manier, maar wat ik denk, en ik denk ook niet dat de filosofie de enige weg naar een dergelijke houding is, en het is natuurlijk ook altijd moeilijk los te trekken van wat is nou iets wat ik zonder meer had gehad en door een bepaalde ervaring zoals filosofie studeren had gehad. Ik denk dat ik iets makkelijker aan andere invalshoeken denk. Buiten een bepaald paradigma denk. Ik denk dat ik ook wat minder gauw geschoffeerd ben van een andere invalshoek. Bij filosofie leer je natuurlijk de ene week leer je over Thomas Hobbes en hoe realisme de politieke wereld verklaart. En zonder, wat is het nou ook alweer, zonder wet is alles een oorlog van alle tegen alle. En de week daarna wordt dat helemaal onderuit gehaald. En de week daarna wordt dat weer onderuit gehaald. En je went daarmee best wel aan het idee dat alle theoretische kaders, nou precies dat zijn, theoretische kaders, vuistregels, verzinsels waarvan we hopen dat ze goed op de werkelijkheid passen. En ik denk dat mensen die niet een filosofische achtergrond hebben of scholing, dat soms wel wat lastig vinden. En misschien ook heel graag willen dat het op een bepaalde manier is. Hoe vertaalt zich dat dan in het werk? Ik denk gewoon wat eerder aan. We hebben bijvoorbeeld een bak gegevens over hoe vaak mensen contact opnemen met een bepaalde zorginstantie. Dit leer je ook in wetenschapsfilosofie, denk ik, of in wetenschapsmethode. Maar niet iedereen denkt eraan. En je ziet een stijgend lijntje en je denkt, oh nee, de problemen nemen steeds meer toe. En ik denk dat ik best wel een aanleg heb gekregen door filosofie om sneller te bedenken, kan er ook een andere reden zijn? Kan het misschien zijn dat het telefoonnummer op het moment dat die knik in de grafiek zit op meer websites werd gepubliceerd? Of dat we in plaats van alleen via telefoon ook nog eens webformulieren of WhatsApp erbij hadden gehaald of iets dergelijks. Dus je ziet heel vaak dingen in de gegevens die je analyseert, of waar je een grafiekje van moet maken van een manager of een opdrachtgever, die op het eerste gezicht iets heel anders lijken te zeggen dan dat ze zeggen. Of soms kan je ook helemaal niks met gegevens. En je moet gewoon onvermoeibaar bij de hand zijn om dat altijd af te vangen. En het lukt ook nooit helemaal om het helemaal te snappen. Maar ik denk wel dat het voor mij dat ik flexibeler ben gaan denken door filosofie. En als ik het niet had gestudeerd, dat ik misschien wat rechtlijniger was geweest. Ik was als puber ook een enorm rechtlijnig, argumentatief persoon. En ik denk dat filosofie heeft daar voor mij wel de scherpe randjes van afgehaald, denk ik. Ja, minder dogmatisch. Ja.
Dat is heel herkenbaar. We hebben iemand geïnterviewd die filosofie les aan basisscholen geeft. En die zei, filosofie, dat hij tegen de kinderen zegt, filosofie is lenig worden in je hoofd. Dat sluit een beetje hieraan en flexibel worden in je hoofd.
Oh, dat is dat is een hele mooie manier van het uitleggen, ja.
Wat ik me heel erg afvraag, want ik denk filosofie valt wel geesteswetenschappen en ik denk politicologie ook.
Politicologie valt in Nijmegen volgens mij onder de faculteit managementwetenschappen.
Ah, dat is eerder. Ja. Want ik vraag me heel erg af, wel zeg maar hoe je van filosofie, maar ook politicologie uiteindelijk in een data-analyst job rolt.
Ja.
Hoe loopt zoiets?
Dat is niet bij alle politicologie opleidingen, maar in Nijmegen wel. Je krijgt daar heel uitgebreid onderzoeksmethode en statistiek. Dus je leert ook met software omgaan die je daarvoor nodig hebt. Dus dat zijn skills die je op je cv kan zetten. Na mijn studie niet direct een baan gevonden en in eerste instantie inderdaad ook gaan nadenken over, wil ik misschien dan nog een soort van docentenopleiding doen, zodat ik maatschappijleer kan geven. Maar dan blijkt eigenlijk dat werken als maatschappijleerdocent geen vetpot is. En niet als in je inkomen is slecht, maar kom maar eens aan een baan. En als je er dan een hebt, dan is het geen vaste. En werk je waarschijnlijk op 5 plekken.
Maar is toch een enorme lerarentekort? Of was het toen anders? Of
ja, ik weet niet of dat toen ook zo was. Ik denk het wel. Het is 3 jaar terug, dus ik weet niet of hoe verschillend dat was.
Of is dat dan toevallig een hele populaire lerarenjob?
Zoals ja, Duitsers, ik denk het. Ja, nee, wij zijn toen, we had een day on the job-achtige ding, wat je moest doen om je master goed af te maken. En dan kon je dan inderdaad bij een alumni politicologie langsgaan om te kijken hoe het leven was. En ging bij een maatschappijleerdocent langs die ook onderzoeksmethode als vak gaf op middelbare school. Die had echt een hele toffe baan. Dus daar lag het wat mij betreft niet aan. Heel leuk was die kinderen aan het leren hoe je kritisch onderzoek doet. En dan mochten ze zelf in hun experimentele onderzoeken of surveys opzetten. En dan over echt dingen van, gaan mensen beter studeren van een Snickers of een Mars of zo. Dus, maar je leert er wel de methode mee. Ik zag dat echt wel zitten. Maar toen hebben we dus na de les hebben we nog even met hem over gehad. En toen zei hij, ja, dit heeft mij 10 jaar gekost voordat ik een stabiele plek vond. Wow. Heel super anekdotisch. Ik had er misschien nog de statistieken op na kunnen slaan. Maar dat neem je wel mee wanneer je na gaat denken, ga ik nog een opleiding doen? Een jaar lang geld lenen in plaats van verdienen? Een jaar lang iets doen wat misschien niet eens lukt. En vervolgens dan misschien niet eens een betere arbeidspositie hebben. En toen ben ik een beetje rond gaan kijken. En wat je dan gewoon als eerste vindt, zijn data-analysten banen. Ik denk als sociaal wetenschapper met statistiek achtergrond, dan is daar gewoon heel veel in te doen bij vergelijking. In vergelijking met het vak waarvoor je bent opgeleid. Ik denk dat ik ben toen een traineeship gaan doen. En ik denk 9 op de 10 mensen die in dat traineeship zaten, die waren ook allemaal psycholoog of life science of iets anders waarvoor je statistische achtergrond moet hebben. Toen ben ik via dat traineeship bij een opdrachtgever neergezet. Dat was de gezondheidsdienst voor dieren. En daar heb ik dan 2,5 jaar als epidemiologisch onderzoeker gewerkt. Wat heel tof is dat je daar opeens terechtkomt. Niet dat traineeships zijn qua inkomen en arbeidsvoorwaarden trouwens geen goede deal, dat wil ik wel even kwijt. Maar qua werkervaring was het heel erg tof. Dan heb je met die werkervaring kan je weer iets anders gaan doen. En nu ben ik dan bij de GGD terechtgekomen door
ben je recent bijgekomen?
Ja, ik werk er nu een maand. Dus ik weet nu net dat ik niet naar de proeftijd weg moet. Dus ik kan er veilig over praten.
Ja. Ja. En waarom denk je dat er zoveel meer behoefte is aan data-analysten bijvoorbeeld dan politicologen of filosofen?
Oh, dat is een goede vraag. Ja. Het is natuurlijk een enorme hype om data-gedreven te werken. Vreselijk woord. Ik denk er is nu technologie om heel veel gegevens te verzamelen. Er is technologie om op een gemakkelijke wijze al die gegevens te analyseren of te weergeven in visuals, websites, dashboards. En ik denk dat de mensen die beslissingen maken over waar geld aan besteed wordt, dat heel cool vinden.
Is het ook een beetje de efficiëntiedenker?
Ja, er zit zeker wel.
Alles moet sneller, goedkoper.
Ja, ik denk dat het er zeker wel in zit. Ik heb daar niet zo'n. Ik heb niet het idee van de positieve futurist dat omdat we nu data hebben, dat we de wereld beter kunnen maken, want we kunnen zien hoe dingen werkelijk zijn. Ik denk dat in veel gevallen gegevens vooral of data-analyse en data-visualisatie een stok zijn om mee te slaan voor managers. Ik heb ook wel eens aan de andere kant gezeten van data-analyse. Als in bij een klantenservice moet je klokken hoe lang je naar de wc gaat. En dan kunnen ze mooi forecasten. Hoeveel mensen er nodig zijn om aan de telefoon te zitten voor goede service levels, dus dat de telefoon snel wordt opgenomen. Nou, dat is wel leuk, maar je krijgt dus ook op je kop als je te lang naar de wc gaat of als je een klant te lang helpt. En alles wordt samen zeggen gemeten en in de gaten gehouden.
Het is wel heel dystopisch, dit
klinkt. Zeker. Bij klantenservice werken is kan radicaliserend werken. Ja.
Spreek je uit eigen ervaring?
Ja, zeker wel. Ik denk na mijn studie filosofie zou ik mezelf denk ik meer een sociaal-democraat noemen. En ik ben door de ervaring van ook wel van huurder zijn, maar vooral ook van werken op via uitzendbureaus en werken op banen waarbij je eigenlijk vrij weinig inspraak hebt op hoe je je werk doet. Wel stukken linkser geworden. Dat je toch wel inziet dat het is niet zo dat als we de regeltjes maar goed met z'n allen afspreken, dat dan alles eerlijk is. Er is meer voor nodig. Je hebt disbalans in macht. En je manager kan wel goede bedoelingen hebben, maar hij heeft altijd belangen tegenover jou. Net als je huisbaas. Kunnen op persoonlijk niveau aardige mensen zijn, maar ze hebben belangen die tegenover jou staan. En ik denk dat het heel belangrijk is om je daar bewust van te zijn. En dat goede politiek zich daar ook bewust van is. Maar we dwalen af. Data-analyse.
Ik ben benieuwd met data analyseren. Of je kom je ook dichter bij een waarheid of zo, denk je?
Ja, dan ga ik toch een liberaal aanhouden. Ik denk je hebt Karl Popper, kennen jullie misschien wel?
Natuurlijk.
Ja.
Falsificatie.
Ja.
Oh, hey. Geef niet.
Ja, dat is gewoon even het echte leven wat inbreekt.
We gaan er gewoon uit.
Doei. Ik ben nooit door zijn politieke filosofie heen gekomen. Dat is de Open Society and Its Enemies. Die ligt bij mij boven op zolder. Maar
ik wist daar geen eens van.
Nee. Het is een soort van afwijzing van. Het is volgens mij een soort van afwijzing van zowel fascisme als communisme.
Paradox of Tolerance komt daaruit voort.
Ja. Maar ik heb vooral zijn wetenschapsfilosofie. En wat Karl Popper heeft dan een grap of een anekdote daarin. Karl Popper is van mening dat de theorie gaat vooraf aan de waarneming. Dus als je goed wetenschappelijk onderzoek wil doen, dan moet je eerst goed nadenken over hoe de wereld zou kunnen werken. En dat doe je natuurlijk niet in isolatie, maar op de schouders van reuzen. En vervolgens maak je dan een bewering over de werkelijkheid. Dus over hoe de wereld zou kunnen werken. En vervolgens ga je in dat kader metingen doen en iets zeggen over de wereld. En hij heeft dan een anekdote dat een supergoed empirisch natuurwetenschapper, die doet zijn leven lang allerlei observaties over de natuur en die schrijft ze allemaal in een boek. En het is een soort van, hij probeert de empiristen volgens mij te dissen. Aan het einde heeft hij al zijn bevindingen opgeschreven in dat boek. Punt. Het is gewoon een verzameling van feitjes. Van blaadje is geel, stok is rond, et cetera. En dat zegt natuurlijk helemaal niks over de wereld. Het zijn gewoon puur wat losse feitjes. En Karl Popper zegt dus, je begint met een theoretisch kader en daarbinnen doe je uitspraken, dan test je die en dan als je ze weet te falsificeren, dan weet je dat je bedachte theorie of mechanisme niet klopt. En als je het niet weet te falsificeren, dan heb je het geconsolideerd en heb je iets minder twijfel over je theorie. We kunnen natuurlijk nooit iets zeker weten. En ik denk dat dat de juiste manier is om met data inzichten te verkrijgen. Dat is volgens mij ook waar moderne frequentistische statistiek op is gebaseerd, op die theorie van Popper. Of in ieder geval, het is er heel erg in lijn mee. En wat je nu heel veel ziet in, zou ik zeggen, de boom in data-analyse en AI en data science, is dat men data-gedreven werkt. En data-gedreven is dus volgens Popper, en volgens mij ook, een vies woord. Want wat je dan doet is, je hebt gewoon een hele bak met gegevens, je maakt wat grafiekjes en dan zeg je, oh, zie je wel, lijntje gaat omhoog. Zonder van tevoren nagedacht over hebben waarom dat zou kunnen. Dus de rationalisatie die je geeft voor het lijntje is ad hoc, is achteraf. En kan evengoed fictief of verzonnen zijn. En ik denk dat dat is een probleem met AI, want dat is wat bijvoorbeeld deep learning modellen doen, is je gooit gewoon een bak gegevens stop je in een machine en dan laat je iets analyseren over de werkelijkheid. Bijvoorbeeld, wie is belastingfraudeur? En vervolgens worden er wat mensen aangewezen en dan zeg je, zie je wel, die zijn fraudeur. Maar wat blijkt, je bent helemaal niet een goede theorie aan het verzinnen over wat fraudeur zijn voorspeld. Je bent biases die alvast in de data liggen aan het vastleggen en aan het reproduceren. Nee, ik vind het heel leuk om data-analyst te zijn. En ik vind het heel leuk om gewoon om scripts te schrijven. Om na te denken over hoe je een mooie grafiek maakt. Over hoe je gedegen onderzoek doet. Maar ik ben wel sceptisch over de boom in data-analyse en business analytics. En ja, wat voor een termen daarbij zitten. Ik denk dat er zitten inderdaad dystopische trekken bij. Een video-analyse algoritme wat checkt of je wel geschikt bent voor een sollicitatie en dat soort Minority Report-achtige zaken. Ja.
Wat ik me afvraag, ik vind het wel dat je het goed uitlegt en leuk uitlegt.
Nice, thanks.
Yeah. Wat ik me heel erg afvraag is, je zei net, gaan we even terug naar dat je filosofie ging studeren en daarna die massafilosofie, omdat je graag het in de praktijk wilde doen en toepassen. Ja. Dat je de maatschappij positief wilde veranderen of wilde beïnvloeden.
Ja, ja, ja.
Hou je die soort van zingeving die je net dan benoemde, hou je die nu wel uit je baan en op wat voor manier dan? Of heb je eigenlijk dat laten varen? Ik heb nu net filosofie afgestudeerd en ik denk, ik ga de wereld veranderen. Ik ben een beetje bang dat ik over 5 jaar maar in bank werk en me ermee neer heb gelegd.
Ja, je gaat sowieso gedesillusioneerd raken. Daar bestaat geen twijfel over. Ik denk zelfs werken voor een organisatie die niets anders dan het beste voor de maatschappij wilt. Dus een NGO, misschien een overheidsorganisatie, die niet de belastingdienst is. Nee, zonder. Nee, maar laten we zeggen iets zonder winstoogmerk. Vreemde politieke spelletjes, interpersoonlijke wrijving, machtsverhoudingen, bureaucratische sleur. En je gaat het allemaal tegenkomen. En ik denk dat bijna iedereen die van na de middelbare school en na de studie uiteindelijk in de volwassenenwereld komt, met aanhalingstekens, er langzaam achter komt van, oh, eigenlijk zijn al die volwassenen ook gewoon een beetje aan het rondstommelen en snappen er niet zoveel van. En ik ben best wel heel vaak gewoon een beetje boos op de wereld geweest. Van er is gewoon geen. Ik zou heel graag keihard willen werken. Ik zou heel graag mijn best willen doen om iets moois te maken voor mijn omgeving en ook mezelf. Maar ik word er niet voor betaald. Dus als ik dat zou willen doen, dan kan ik niet wonen. Dan kan ik geen comfortabel leven hebben. Dan kan ik niet een gezin stichten als ik dat zou willen. En ik denk dat dat nog steeds waar is. Ik zit nu bij een GGD en ik kan wel zeggen van een GGD, dat is zonder meer heeft dat een maatschappelijk nut. Dat maakt me. Ik merk ook sinds dat ik weer werk heb waarvan ik minder twijfel dat het nuttig is. Ik veel minder. Veel gelukkiger ben met mijn dagelijks leven en de dingen eromheen. Maar ik heb tussen het traineeship en bij de GGD werken, ben ik ook een tijdje consultant geweest. En dat is dan. Dan werk je gewoon bij een commerciële instelling, waarbij je uitgehuurd wordt voor verschillende opdrachtgevers om eventjes wat dingetjes voor ze te fixen.
Maar wat zijn dat voor dingetjes dan? Om meer geld verdienen of?
Ja, dat kan van alles zijn. Het kan zijn data-analyse doen met betrekking tot of een marketingcampagne goed werkt. En of het nou een goed idee is om luiers 2 voor de prijs van 1 of niet 2 voor de prijs van 1 te verkopen. Of soms ook gewoon een beetje algemene IT-skills die je dan ontwikkelt. Dat je opeens wordt ingezet omdat ze toch ergens geld aan moeten verdienen en eigenlijk geen data-analysebaan voor je hebben. Een kassasysteem aan de achterkant inrichten voor een kledingverkoper. Het ding is dan, als je dan met z'n allen hard werkt, en consultancywereld is er ook wel eentje waarin ze het continu druk op je zetten om eigenlijk over de afspraken in een contract heen te gaan. Dus je werkt van 9 tot 5, 4 dagen per week is afgesproken, maar je moet toch even in het weekend dit en dit doen, want dat is fijn voor de klant. Dan heb je met z'n allen hard gewerkt en heel erg je best gedaan en misschien wat moeilijke technische puzzels opgelost. En wat is dan de beloning aan de eindstreep behalve je loon? Dat een bedrijf meer broeken kan verkopen.
En wat vind je daarvan?
Ja, betekenisloos. Het is super betekenisloos. Het maakt voor de wereld niks uit of de ene of de andere broek wordt verkocht. Het is het ene weerschuiven van geld naar naar partijen met heel veel geld. Het is een hele hoop zinloze arbeid, mijn inziens. En ik denk dat de kunst is om daar. Ik heb op een gegeven moment denk je, moet ik me hier nou bij neerleggen en accepteren van. Want weet je, je leven is niet slecht. Je kan een aardig inkomen genereren. Je kan in je vrije tijd allemaal leuke dingen doen met dat inkomen. Ik ben eigenaar van een huis terwijl ik 32 ben. Ik denk dat het in deze tijd echt super bijzonder is. Ik heb ook vrienden die dat niet kunnen zeggen.
Maar je woont wel buiten de Randstad.
Ja, dat is waar. Dat is waar. We wonen wel op een vet niet-zeggende, betekenisloze plek. Maar voor mij is dat oké. Nee, maar dus het leven is niet vreselijk. Maar je gaat op een gegeven moment wel nadenken van, moet ik mij hierbij neerleggen? Is dit gewoon hoe de wereld in elkaar zit? En moet ik dit maar accepteren dat werk betekenisloos is? Of moet ik daar last van blijven hebben? En ik heb op een gegeven moment ook wel... Je kan het niet helemaal sturen. Je kan niet helemaal voor jezelf kiezen hoe je je voelt. Maar ik denk dat omdat ik maar niet van dat gevoel afkwam... en eigenlijk ook niet vond dat ik van dat gevoel af moest komen... heb ik maar besloten van... Ik denk dat de beste houding is... is, we leven in een kapitalistische wereld en daar moeten we mee omgaan. Het betekent ook niet dat als je problemen hebt met hoe de economie nu is ingericht, dat je er niet aan mee mag doen. Ga vooral werken en zorgen dat je het goed hebt voor jezelf. Maar als je de mentale pijn aan kan van continu een beetje boos zijn, doe dat vooral. Want dan blijf je zoeken naar dat het beter kan. En ik ben liever de rest van mijn leven een beetje pist, of misschien wel heel erg, op een wereld die ik slecht ingericht vind, dan ja, dat ik er straks, als ik 40, 50 achterkom en dan een midlife crisis krijg.
Maar dat is natuurlijk wel een issue waar heel veel mensen mee zitten. Maar wij zijn er afgestudeerd, wat je wel veel ziet. Ja. Dus dat, ja, het is gewoon niet zo moeilijk momenteel ook met de arbeidsmarkt om werk te vinden. En het is maar betekenisvol of moreel werk vindt. Dat is toch wel de eisen zijn nu nog hoog. Ik denk dat die eisen. Ik ben best wel bang voor mezelf en ik denk dat veel mensen dat hebben. Dat ze gewoon bang zijn dat die eisen steeds minder worden in de loop van hun leven.
Ja, en je ziet het bij de oude generaties. Je hebt toch dat stomme cliché over dat als je jong bent, dan ben je links. En als je rechts bent, dan ben je rechts. En dan de paternalistische figuur die anekdote vertelt, die zegt er dan bij, ja, dat komt omdat je dan verstand krijgt. Ik denk, nee, je bent gewoon murgeslagen door het leven. Je hebt het gewoon opgegeven. Ooit geloofde je nog in iets. En daarna dacht je, dat is veel te vermoeiend, dat geloven in dingen. Ik leg me er maar bij neer. En dat is echt heel verdrietig.
Problematisch ook, toch?
Ja, zeker. Want het zorgt er gewoon voor dat de activisten van 20 jaar geleden zijn nu de mensen die ons in de weg zitten om het beter te maken.
Dat zie je heel veel in de kunstwereld ook, toch? Dat heel veel mensen die in de jaren 60 heel links waren en die jaren 60 rennen mee hebben gemaakt. Die zijn nu de mensen die het grote geld verdienen. Of in de clubs in Berlijn, die in de jaren 90 daar heel anarchistisch waren. Maar nu Berghain-eigenaar, die hoeft echt niet op zijn rekening meer te krijgen.
Ja, en ik denk dat het voor mensen die heel succesvol zijn, er zit vast ook een element van economische eigenbelang in zitten. Het geld wordt daaraan verdiend, dus waarom zou je ideologisch zuiver proberen te zijn? Maar ik denk dat bij veel mensen in de oudere generatie, dat het ook gewoon een beetje een kwestie van vermoeidheid is. Dat als je als je maar voor jezelf recht kan praten dat de status quo oké is, dan heb je er minder last van. En dan heb je een aangenamer leven.
Ik hoor nu heel veel radicale wereldbeelden. En je zei net dat je soort van geradicaliseerd werd tijdens je werk bij de klantenservice. En nu ben ik ook wel benieuwd, zeg maar, wat is de rol van je studie filosofie of wellicht politicologie binnen die de vormgeving van jouw huidige wereldbeeld?
Het geeft gewoon een hele hoop theoretische achtergrond. Dus als ik een situatie op mijn werk waarneem waarbij een manager of een supervisor een loopje neemt met de rechten of belangen van mensen op de werkvloer, dan kan je dat zien als Jantje is echt een stommerik. Wat mag je zeggen op een podcast? Eikel?
Deze podcast mag je anders
zeggen. Ja. Een anarchistische podcast.
Ja, dus mijn oudste dochter is 2, dus die zegt woorden na. Dus ik ben nu iemand die chips zegt.
Nee. Mag je ook zeggen hier?
Nee, dat is onzin. Ik moet nog echt oefenen met letten op mijn woorden. Nee, maar ik denk dat veel mensen dat dan lezen als die persoon is een eikel en hij wil mij kwaad aandoen. En ik denk wat filosofie en politicologie en gewoon die achtergrond die je krijgt door je opleiding mij meegegeven heeft, is ook meer oog hebben voor de systemische factoren. Ik denk namelijk niet dat er mensen of veel mensen bestaan die echt puur kwaadaardig of eikels zijn. Maar ze hebben bepaalde materiële en ze hebben bepaalde belangen waardoor ze gedreven zijn tot een keuze. Dus een manager ontslaat jou of laat je harder werken, zodat hij aan zijn manager, want er zijn 20 lagen, een Excel-bestand kan overhandigen waarin de cijfers groen zijn. En daarvoor moet hij inderdaad zich gedragen als een eikel. Maar zou die dat ook zijn geweest wanneer het werk anders in was gericht? En we een andere organisatie van productie, dienstverlening hadden gehad? Dat vraag ik me af. En ik denk dat het heel erg helpt met geduld hebben met andere mensen. En dat het ook heel erg helpt met heel erg verdrietig zijn over de staat van economische organisatie en de wereld. Dus dat helpt eigenlijk niet.
Nee. Je komt heel gepassioneerd over nu, over de maatschappij en over dat dingen beter moeten. En ik denk dat mensen die filosofie gestudeerd hebben een soort van maatschappelijke plicht hebben om die passie te hebben.
Ik snap niet hoe je dat niet zou kunnen hebben. Ik bedoel, ik weet dat er mensen die filosofie zijn die filosofie gestudeerd hebben die dat niet zo hebben. Of die zich meer een soort van verlicht status quo, verlicht centrisme aanmeten. Van, zou ik zeggen, de eindeloze advocaat van de duivel. Ik vind zelf niks, maar ik ga alles ik ga alles wat jij zegt onderuit proberen te halen. Heb je dan een plicht? Zou fijn zijn als je betrokken bent. Ik zou het heel erg waarderen.
Hoe uit je dat buiten je werk? Deze betrokkenheid? Doe je dat of doe je dat?
Ja, ruzie maken op Reddit.
Productief.
Een echte activist. Lid worden van een politieke partij is denk ik een goede manier.
Ik vind het heel moeilijk om als filosoof lid te worden van een politieke partij.
Ja, want je bindt je meteen aan een groep mensen die ook dingen kan zeggen waar je niet achter.
Ik voel me minder vrij in denken ben ik bang als zo.
Ja, ik snap helemaal wat je bedoelt en ik herken dat ook wel. Ja.
Maar je bent wel lid van een politieke partij.
Ja.
En waarom?
Omdat het gaat misschien niet zozeer over hoe velbaar ik ben als filosoof. En lekker boeien als iemand mij een keertje vertelt. Hey, jij stemt toch op Bijeen en je bent lid van Bijeen. Dit partijlid heeft iets stoms gezegd. Wat vind je daarvan? Probeer maar. En dan zeg ik, dat heb ik niet gezegd. Het gaat mij erom dat ik binnen redelijke kaders kan doen wat ik kan doen. En waarvan ik denk dat het belangrijk is om het te doen. Dus dat betekent soms ook committeren aan iets waarvan je achteraf denkt, mogelijk klopte dat niet. Dat is denk ik ook met uiteindelijk een baan kiezen, dat je soms gewoon even iets moet proberen. Om te checken of het een goed idee is. En met de kennis die ik nu heb, denk ik dat het steunen van deze politieke partij een goed idee is. Dus doe ik dat nu. En je bent als mens onvermijdelijk vuilbaar en we snappen de wereld met z'n allen niet. Dus iets doen is beter dan niets doen. En wat ik een beetje hekel aan filosofen of een filosofie die een beetje onthecht is van een soort van belang in dat de maatschappij een bepaalde kant op gaat, is dat is een luxe positie. Je bent onthecht en je bent de eindeloze advocaat van de duivel omdat politiek geen impact heeft op jouw dagelijks leven. Ik vind iemand als Sander Schimmelpennink, vind ik daar een heel goed voorbeeld van. Die heeft het best goed en die kan overduidelijk best aardig nadenken en columns schrijven. Maar hij heeft nul stakes in het verhaal. En je merkt dat aan al zijn takes. Het is altijd de mensen die heel hard iets vinden zijn sukkels en we moeten het politieke midden vinden. En ik denk dat dat een positie is die je alleen kan innemen als je geen echte stakes hebt in welke kant de politiek op gaat.
Wat bedoel je met stakes?
Stakes, belang. Belang, ja, onnodig Engels is dat. Ja.
Onnodig Engelsisme.
Als ja. Dus wat bedoel je precies met onthecht? Zeg maar onthecht waarvan?
Ja, onthecht. Ik weet niet wat het juiste woord is. Ja, misschien wel. Als in... Het is filosofie of het is contrair zijn voor precies dat. Voor filosofisch kunnen doen of contrair zijn. Het is een soort van... Je zegt eigenlijk... De partijen die heel hard iets vinden... laten we zeggen, de fascisten en radicaal links, die vinden allebei iets heel hard, zijn daarmee extreem en zitten ernaast. Want als je heel hard iets vindt, dat zegt iets over, je kan helemaal niks zeker weten in de wereld. Nou, dat klopt dan ook wel. Je kan helemaal niks zeker weten in de wereld en daarom is heel hard iets vinden, is de foute take. En wat het failliet van zo'n positie is dat door te zeggen, ik ben iemand die niet extreem iets vindt, je daarmee ook een soort van claim maakt dat je de waarheid in pacht hebt. Namelijk de waarheid die je in pacht hebt is de status quo of het midden is het juiste antwoord. Ja, dat klopt gewoon niet. Ik kies liever voor dan de politieke houding waar ik het meeste bewijs voor heb. Een soort van extreem agnosticisme over dat we het niet weten. En dan vervolgens niks willen doen. Dan kan je net zo goed niet over politiek praten. En gewoon weet ik veel, op vakantie gaan of iets anders doen.
Het is wel grappig dat je zegt dat je vindt dat mensen die dingen zeker moeten weten. En vervolgens het over dat zegt wat van hen... Ja, dat klopt gewoon niet.
Nou ja, voor zover we weten. Nee, ik denk nee, ik ga daarin mee met Nietzsche. We weten niks zeker, maar je kan denken in graden van waarschijnlijkheid. En er zijn zeker wel claims over de werkelijkheid die een grotere graad van waarschijnlijkheid hebben dan andere claims over de werkelijkheid. Daarom is wetenschap denk ik ook heel belangrijk in... politiek, maar ook voor filosofen. Om daar in elk geval een soort van bazaal begrip van te hebben.
Mm. En heb je ook ambities, politieke ambities?
Vind ik lastig. Als argumentatieve puber heb ik heel vaak gehoord gekregen dat ik iets met politiek moest gaan doen. En toen ik voor filosofie ging studeren, ik dacht ook wel van, dat moet ik inderdaad doen. Ik word de nieuwe MLK of iets dergelijks. Een beetje de grootheidswaan die komt bij een leerling die makkelijk leert. Niet dat ik letterlijk dacht dat ik MLK wilde worden hoor. Maar ik dacht wel van, ja, ik ga gewoon heel goed nadenken en heel goed studeren. En dan word ik belangrijk. Maar ik ben daar wel een beetje van afgestapt. Ik denk dat... Als je een politicus bent, dan het lijkt me gewoon heel lastig om. Je kan bijvoorbeeld, wat jij net zei over waarom je niet lid zou willen worden van een politieke partij, je kan niet terugkrabbelen daarna. En waar als lid van een politieke partij ben jij gewoon een van de mensen die het ondersteunt. Maar als jij politicus bent, dan ben je degene die het zegt en gedaan heeft. En de schuld heeft als het stom was. En dat lijkt me gewoon nogal heftig.
Dus en je bent ook voor altijd de voormalig politicus, voormalig bij één politicus, Pieter.
Juist.
Je bent niet meer Pieter, je bent altijd de voormalig politicus.
Ja. En ik wil wel een politieke rol spelen. En ik denk op dit moment in mijn leven dat het zich vooral gaat vertalen in vrijwilligerswerk en me inzetten voor politieke doelen waarvan ik denk dat ze belangrijk zijn. Mijn vrienden spammen met socialistische propaganda. In een gesprek met een collega de stiekem een beetje inwerken dat vakbonden vet chill zijn. in eerste instantie op een laag pitje. En ik denk dat als op een gegeven moment ik consistent nachten kan doorslapen omdat de kinderen wat ouder worden, dan wil ik wel gaan nadenken over hoe ik mezelf nog meer zou kunnen inzetten. Ik weet dat ik best wel makkelijk praat, aardig teksten kan schrijven. Misschien kan ik een soort van opiniemaker worden.
Een soort Sander Schimmelpennink.
Ja. Een columnist. Een grote voorbeeld. Nee, columnisten zijn vreselijk.
Heel professioneel.
Ja, nee, dat hoort erbij. Dat hoort erbij. Nee, columnisten zijn niet per se vreselijk. Maar volgens mij is er wel iets aan het columnist zijn. Is dat je moet altijd een soort van ja maar hebben om een column te kunnen schrijven.
Ligt ook een beetje aan, zeg maar, zoals, ken je Marcel van Roosmalen? Ja. Ik vind zijn columns fantastisch, omdat hij niet per se de hele tijd iets wil vertellen of een mening wil opleggen, maar meer gewoon de absurditeit af en toe.
Ja, dat is wel waar.
Dat vind ik echt genieten.
Ja.
Ook als hij het maar niet uit hoe die het, of hij het voor is of wat hij opschrijft. Ik doe het altijd met zijn stem in mijn hoofd.
Ja.
En dat vind ik echt fenomenaal.
Ja, dat is ook wel heel cool, ja. Ja.
Maar ik snap wat je bedoelt, heel veel columnisten die dan ook altijd eigenlijk hetzelfde zeggen. Andere woorden. Een zijlijn.
Ja.
Maar we hebben wel een lekker baantje, moet ik zeggen.
Wat zeg je?
We hebben wel een lekker baantje.
Ja, het lijkt me heerlijk om... Ik bedoel, veel columnisten die veel gelezen worden, die dat lijkt me in ieder geval plezier. Columnisten zijn, die weten dan gewoon op een hele eloquente wijze gewoon iets super bij de hand over de maatschappij of over het nieuws te zeggen. En het lijkt me gewoon heel cool om dat op te schrijven en dan te denken, haha, dat heb ik mooi gezegd.
En je hebt wel een soort van macht ook.
Ja.
Dat heb je niet maken. Je kan wel echt dingen aankaarten.
Ja. Ja.
Eigenlijk is het gewoon een manier van lobbyen soms.
Ja. Ja, en ik zag laatst dat is zo'n filmregisseur, Boots Riley, ik weet niet of dat wat zegt.
Nee.
Hele tof film gemaakt, Sorry to Bother You, dat kan ik je echt aanraden.
Ah, oké. Okay.
Dat is echt een goede film. Maar Boots Riley is dan ook een socialistische organizer. En die heeft het op een gegeven moment ook over de belangrijke maatschappelijke veranderingen in de geschiedenis. En dat is dan Amerikaans perspectief. Dus hij heeft het over de civil rights movement. Hij heeft het over vrouwenstemrecht. En concludeert daarbij ook van, dat kwam nooit omdat een politieke partij dacht, wij gaan ons hard maken voor dit ding en campagne voeren en dan krijgen we de maatschappij wel mee. Het komt altijd van onderaf. Er is altijd eerst een populaire beweging en de politiek neemt dat vervolgens over.
Eigenlijk is het precies wat Rutte zei over Zwarte Piet toen de tijd. Dan gaan wij niet opleggen, dat regelt de maatschappij zelf.
Ja. Ja, maar hij was daar normatief over, denk ik. Als hij zegt, van zo hoort het te gaan. Ja. Ik denk als je als politicus jezelf doelbewust opstelt als een soort van polbureau, dat je dan, dan kan je net goed opstappen. Want
ja, het CVD natuurlijk wel een beetje.
Ja. Nee, maar dat zijn de gevestigde partijen natuurlijk ook. Gewoon veredelde polbureaus. Als in die vinden helemaal niks, maar die kijken gewoon wat goed is voor... Die hebben een marketingafdeling en die kijken naar de data. En vertalen dat vervolgens. Maar we hebben niet voor niets een indirecte democratie. Een politieke partij zou een plan moeten maken en uit moeten leggen hoe ze dat plan gaan uitvoeren. En vervolgens kiezen wij dat we dat een goed idee vinden. In plaats van dat je nul visie hebt en een beetje wispelturig doet wat waarvan je verwacht dat het goed zal doen in de praatprogramma's en zo verder. Ik denk dat je nu ook heel goed ziet met het coronabeleid dat op zo'n manier politiek bedrijven niet werkt. Dat als je vanuit een bepaalde ideologie of een bepaalde visie maatregelen zou nemen, dat je dan jezelf waarschijnlijk heel impopulair maakt en mogelijk ook politiek zelfmoord pleegt. Maar
meestal nu het ook in die landen zoals in Thailand, waar je gewoon eigenlijk min of meer een dictatuur hebt.
Ja.
Waar ik van heel autoritaire regime.
Ja.
En daar gaat het veel beter.
Ja. En ik denk ook dat je als democratie dingen goed kan regelen. Maar je moet dan, misschien moet je dan gewoon ook geen neoliberaal zijn. Ik bedoel, als je de filosofie hebt dat de overheid niks hoort te doen, dan wordt het heel lastig om een pandemie te bevechten.
Ja, dat is duidelijk,
Dus dat telt mee. Maar inderdaad ook een beetje de populariteitswedstrijd en de waan van de dag politiek die door social media ook heel erg wordt gesterkt. Word je niet beloond voor een consequente visie, maar word je beloond voor inspelen op die waan van de dag.
4 jaar is ook kort, hè?
Ja, nee, inderdaad.
Dat is ook een beetje... laten we even weer terug gaan naar de podcast.
Ja, laten we...
We zijn bijna toegekomen aan het einde van onze aflevering. En we hebben het nu best wel veel over zingeving en werk ook gehad. En ik vroeg me af of je misschien nog een soort van golden tip hebt voor mensen die nu afgestudeerd zijn, filosofie. Hoe ze toch die zingevende baan vinden.
Dat is een goede vraag. Dat is in ieder geval geen gouden tip. Geen zilveren kogel. Voor niks. Alles is gewoon onvermoeibaar je best doen. En niet per se voor een baas, hè, maar je best doen om uit te zoeken wat voor jou het beste werkt.
Goeie site.
Ik denk dat het heel moeilijk gaat zijn om in één keer een baan te vinden waarbij en de zingeving en het inkomen en de alledaagse interessantheid van het werk naar tevredenheid zullen zijn. En wat ik zou willen meegeven is, wees op je hoede als je een contract tekent. Wees je ervan bewust dat je collega's niet per se je vrienden zijn. Je kan vrienden met ze worden, maar je hebt een werkrelatie in eerste instantie met ze. En dat vooral voor mensen die boven jou staan op je werk. Want er wordt er in elk geval geen loopje met je genomen.
Dat is het belangrijke verschil waar je aan het begin van de podcast over had.
Ja, zeker wel. Ja. Want ook managers met de beste bedoelingen gaan je vertellen, hey, als er iets is, kom maar naar me toe. Maar je komt niet naar ze toe. Want als je te veel zeurt, dan ben je je baan kwijt. Want dan ben je te lastig, of dan verpest je de sfeer, of dan werk je niet goed mee. En dat heeft niks te maken met hoe aardig de manager is. Dus trap daar niet in. Dit is heel deprimerend, hè?
Ja, het is heel deprimerend. Ja. Ja. Ik ben net afgestudeerd van, nog terug?
Ja, ik heb meerdere keren gedacht van, ik zou willen dat ik gewoon de rest van mijn leven gewoon lekker studies kon doen, interessante dingen kon leren en...
Als ik de loterij zou winnen, 17 miljoen doe niet mee, maar als, ga ik gewoon de rest van mijn leven studeren.
Ja, nee, ik heb ook nog gekeken naar een PhD, omdat juist, niet omdat ik zou een PhD ook oprecht interessant vinden, maar ik heb er ook naar gekeken omdat ik dacht dat is een soort van ontsnapping van kapitalistische productie. Mijn oude scriptiebegeleider heeft verteld dat klopt niet. Nee. Ook op de universiteiten.
Enorme druk met beurzen en efficiëntie.
Ja, ja.
To publish.
Ja, en ook gewoon belangrijke mensen en hoge pieven die zich laten gelden vanuit hun positie als belangrijke mensen.
Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, is het wees erg op je hoede en maak je verwachtingen niet te hoog bij je eerste baan.
Ik denk, ja... Nee, inderdaad. En er zijn natuurlijk gradaties in hoe betekenisloos een baan is of hoe betekenisvol een baan is. En zoek gewoon naar die betekenisvollere baan. Maar wees je er wel van bewust dat het nooit perfect zou zijn. En tegelijkertijd denk ik ook, probeer betekenis buiten die baan te zoeken. En dat bedoel ik niet als in, ga bij een oliemaatschappij werken en doe in het weekend wat vrijwilligerswerk. Want dan kan je lekker slapen.
Je hoef je zeg maar niet te identificeren met je baan.
Nee, zeker niet.
Dat veel mensen nu hebben, denk ik.
Ja, en word geen workaholic. Dat is echt zonde.
Denk je dat werken bij de overheid sneller nuttig is, omdat het niet een winstoogmerk heeft? Of denk je dat dat tegenvalt? Als 1 maand bij de GGD werkende, maar toch?
Nee, je hebt niet... Als in... Je doel is expliciet iets voor de maatschappij regelen. Afhankelijk van het overheidsorgaan kan je denk ik zelf inschatten hoe goed dat dan voor de maatschappij is. Ik denk dat bijvoorbeeld de gemeentelijke gezondheidsdiensten... Het is fijn als mensen gezondheidszorg hebben die vanuit de gemeente wordt geregeld en dat goed georganiseerd wordt. Dus zou ik zeggen, de taak... van een overheidsorganisatie of een non-profit organisatie is vaak gewoon zinvoller in zichzelf. Dus ja, zeker winstoogmerk heeft ja, de afwezigheid daarvan maakt het werk waarschijnlijker zinvol. Dan nog kan je natuurlijk gewoon een onzinnige een baan hebben die eigenlijk geen toegevoegde waarde heeft voor waar de organisatie voor staat. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld, ja, ik heb ook wel eens werk gedaan waarvan ik echt dacht, volgens mij hoeft dit niet, maar ik word ervoor betaald. Of ik kan dit zo automatiseren met mijn basic skills in een programmeertaal. En dan kan ik de rest van de dag niks doen.
Nou, maar dat is toch de droom, de rest van de dag lekker boek lezen.
Ja, maar valt vies tegen hoor.
Een Kafkaans leven leiden, maar dan een soort van middelvinger tegelijkertijd naar het Kafkaanse leven. Door ja. De hele dag Kafka te lezen.
Oeh, ja, dat is wel een goed idee op zich, ja.
Hey, maar we hebben de tijdlimiet bereikt. Dus ik wil je heel erg bedanken.
Ja, thanks. Ja, ik vond het leuk.
Het was leuk om een millennial zinsgeving gesprek te hebben.
Ja, dat is een klassieker, hè?
Nou, het is wel toegevoegde waarde aan onze programma tot nu toe. Ja,
dus blijft
nice. Ja. Nog steeds de gouden tip niet, hè?
Dank jullie wel voor het luisteren, lieve luisteraars. Allereerst willen Bas en ik jullie een heel gelukkig nieuwjaar wensen. En allertweets, zoals altijd, vragen we jullie als jullie nog meer vragen hebben, of tips, of tops, of iemand die je heel graag in de podcast wil horen, stuur het door ons door. Jullie weten hoe jullie ons kunnen bereiken. @ikziefilosofie op Insta en Twitter. Dus we hopen van jullie te horen. En tot over 2 weken weer. Joe!